Ik mag u allemaal hartelijk welkom heten op deze cursusavond. In het bijzonder welkom dominee van Rijswijk. We kennen elkaar al heel wat jaren geleden. Toen was het nog Jan en Kees. Maar inmiddels is het voor allebei dominee geworden door Gods genade en zijn leiding in het leven. Fijn dat u er vanavond weer bent. En ook degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Vooraf één mededeling. Dat is namelijk de lezing. Kunt u ook eventueel digitaal verkrijgen. Als u dat wil, dan zouden we wel graag uw e-mailadres hebben. Dus als u dat invult en u laat dat achter, dan krijgt u de lezing digitaal aangeleverd. Zo u dat wil. Is geen verplichting. Goedenavond. Welkom. We willen deze avond met elkaar gaan openen met Psalm 42. U hebt gezien, de titel van vanavond is Huisbezoek, Hartbezoek. En vandaar dat ik gekozen heb voor een psalm waar het ook gaat over het hart, over de innerlijke gesteldheid van het hart. En dat vinden we terug in Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? En ook vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. 3 en 5 van Psalm 42. openen het woord. En we gaan lezen Psalm 139. Dit in verband met het onderwerp over het innerlijk, over het hartbezoek. En Psalm 139. We lezen daarvan samen uit het woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, ze is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest, en waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, of ben ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen, zou ik ze tellen, haar er is meer dan des zands, word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht, en gij mannen van bloed wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen, zou ik niet haten, Heere, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan, ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover deze schriftlezing. Zullen we nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, in alle rust, in alle stilte hebt u ons bij elkaar gebracht. Op een doordeweekse avond, waarin wij de lofzang tot u gericht hebben vanuit het hart. Mijn hart, wat mij moog treffen, zal ik tot de God des levens heffen. Heere, en welke omstandigheden dat we dan ook even uitgebroken mochten zijn. En om hier ons te zetten onder een lezing vanuit uw woord en getuigenis. Wij danken u daarvoor dat daartoe de gelegenheid is en dat we zo afgezonderd van al wat ons bezighoudt een moment ons mogen laten onderwijzen door wat uw woord ons daarin hebt te zeggen. Wilt u daartoe de inleider van vanavond, door meneer Van Rijswijk, ook alle wijsheid en de hulp en de leiding van uw Heilige Geest geven, zodat het woord levend en krachtig naar ons overgedragen mag worden door die geest die ons in al de waarheid leidt. En gedenk ons zo naar uw barmhartigheid. Ook degene die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, Heere, dat ook in de eenzaamheid van de kamer ook gehoord mag worden wat u tot ons en daar thuis te zeggen hebt. Want dat uw woord een licht in alle omstandigheden van ons leven mag zijn. Want U doorgrondt en kent ons hart. U proeft onze nieren. U weet, Heere, of er bij ons een schadelijke weg is. En leidt ons dan, mede door de lezing van vanavond, op de eeuwige weg. En dat is uiteindelijk in Hem die wij mogen kennen vanuit uw woord, die zichzelf aan ons bekend gemaakt heeft door te zeggen, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En dat u dan over ons ook uw hand op ons leven legt en woorden spreekt van een eeuwige toekomst. Zo bidden we u dat in vergeving van al onze zonden. Maar dat het woord zijn doorgang en zijn voortgang hebben mag, wil daartoe de mond geven om te spreken, maar ook het oor om te horen en een hart om op te merken. Dat bidden wij u in afhankelijkheid en we vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ik geef graag het woord aan Dominee Rijswijk.
Ze zijn hier nog eenvoudig, hè? Thuis heb ik zo'n headset helemaal. Ja. Gegem is modern, hoor.
Ja, wij zijn nog niet zo modern.
Nee. Hier staat een glaasje water. Dank u wel. Beste mensen, fijn dat ik hier vanavond mag zijn. Dank voor de uitnodiging. Inderdaad, Gods weg is wonderlijk. We kennen elkaar al jaren en we zijn toch weer nu vanavond bij elkaar gebracht. Dank daarvoor. Bovenal dank aan de Heere dat we hier mogen zijn, te midden van zoveel onrust in deze wereld. Ik heb onder de lezing of boven de lezing geschreven huisbezoek, hartenbezoek. En inderdaad, het zal een stukje zijn vanuit de Heilige Schrift, een Bijbelse fundering. Maar er komt ook een stukje kerkgeschiedenis in naar voren en ook de praktische zijde van huisbezoek. Het huisbezoek dat de Heer aan zijn ambtsdragers heeft toebetrouwd is een van de middelen waarvan Christus zich bedient om het welzijn van zijn gemeente te bevorderen. Huisbezoek heeft het welzijn van de gehele gemeente op het oog, maar richt zich vooral op de geestelijke welstand van de enkeling. Het welzijn van de gemeente is immers afhankelijk van het welzijn van ieder lid afzonderlijk. Is er nu een Bijbelse fundering voor het huisbezoek of is dat puur traditie dat dat onder ons zo plaatsvindt? De Heere heeft zelf het eerste huisbezoek gedaan. In het paradijs heeft hij met Adam en Eva gesproken, ook na de val. Toen riep hij tot de mens, waar zijt gij? Hij deed navraag naar zijn woord, wat zij met zijn gebod gedaan hadden. In het Oude Testament blijkt dat allereerst de huisvader die heilige roeping had te vervullen. Hij moest de kennis van het goddelijke gebod zijn kinderen inprenten, omdat het nageslacht niet zou wijken van de paden des Heren. Daarnaast had de Heer een bijzondere taak toevertrouwd aan de priester. Zij moesten niet alleen verzoening doen voor de zonde van het volk en voor de enkele Israëliet. Zij moesten niet alleen waken voor de reinheid van elke Israëliet, maar het was ook een taak om het volk te onderwijzen in de wet van de Heere. De profeten, de trouwe wachters in Israël, wijzen er herhaaldelijk op dat een van de grote oorzaken van het diepe verval ligt in de nalatigheid van de priesters. Die verzuimden hun roeping te volbrengen in betrekking tot de geestelijke verzorging van het volk dat aan hun zorgen was toevertrouwd. Ook de profeten zelf moesten op deze wijze arbeiden onder het volk. Denk aan de roeping van Ezechiël, mensenkind, Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnent wegen waarschuwen. Ezechiël 3, vers 17. In het Nieuwe Testament wordt de herderlijke zorg nog breder en uitgebreider behandeld. In de eerste plaats betreft het de arbeid van Christus zelf. Hij treedt op als herder bij uitnemendheid. Hij is het die zijn leven stelt voor de schapen en hen bij name roept. In verschillende gelijkenissen spreekt de Heer over de waarde van een enkele ziel. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, aan het verloren schaap, aan de verloren penning enzovoort. Er is in de hemel blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Christus richtte zich niet alleen tot de scharen met het evangelie, maar hij sprak ook met de enkeling. Hij onderwees Nicodemus in de nacht, liet zich in met de Samaritaanse vrouw. Hij sprak tot de zondares in het huis van Simon. Hij spijzigde niet alleen de 5000, maar hij verheerlijkte zijn wondermacht ook aan het dochtertje van Jairus, aan de jongeling te Nain, de zoon van de hoveling, de knecht van de hoofdman, de kranke te Bethesda, de blindgeborene, de Canaanese vrouw en zoveel meer. Als Christus zijn discipelen of apostelen uitzendt, dan beveelt hij ze niet alleen om aan al de volken het evangelie te prediken, maar ook wat hij met name tot Simon Barjona zei, om zijn lammeren te weiden, zijn schapen te hoeden en zijn schapen te weiden. Zijn discipelen hebben dit verstaan, dat dit mede hun taak was. Men leest slechts wat verhaald wordt van Filippus en de kamerling, van Petrus en Cornelius, van Paulus en Lydia. Met name Paulus zegt van zijn arbeid in Efeze dat hij niet achtergehouden heeft van hetgeen nuttig is in het openbaar en bij de huizen. In navolging van de apostelen is het ook de taak van de ambtsdragers om niet alleen in het algemeen, maar ook in het bijzondere gemeente en haar leden te verzorgen. Dat blijkt uit de namen die hun gegeven worden, als ook uit de omschrijving van de plichten aan hun ambt verbonden. Bij het reeds genoemde afscheid van de ouderlingen van Efeze wekt Paulus ze op: zo heb dan acht op uzelf en op de hele gemeente, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En in Hebreeën 13 wordt van de voorgangers gezegd, want zij waken voor uw zielen. In 1 Thessalonicenzen 5 schrijft Paulus, en wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. De apostelen hadden niet alleen oog voor de publieke, maar ook voor de persoonlijke verzorging van de gelovigen. Dan gaan we naar de kerkvaders. Het is dan ook geen wonder dat er reeds in de vroegste periode van de christelijke kerk sporen te vinden zijn van huisbezoek, zij het niet, in de vorm en op de wijze van later eeuwen. Toch doen verschillende uitdrukkingen in de geschriften van de eerste eeuwen denken aan een vrij geregeld huisbezoek. Zo vindt men in de brieven van Clemens van Alexandrië, die leefde in de tweede eeuw, een waarschuwing tegen hen die het bezoeken der gemeente misbruiken om jacht te maken op allerlei nieuwigheden. Cyprianus spreekt van herders die de schapen verwaarlozen en laten verderven. Men moet de gevallenen zoeken en de kranken genezen. De grote kerkvader, u alle bekend, Augustinus, klaagt in zijn geschriften dat hij zich te weinig met de enkeling kan inlaten. In zijn 183ste preek gehouden op de herinneringsdag als bisschop, beleidt hij met smart dat hij zich door te veel arbeid niet genoeg als herder aan de gemeente had kunnen wijden. Zijn biografen delen mee dat hij zich in zijn huisbezoeken hoofdzakelijk bepaalde tot het bezoeken van weduwen en wezen en tot degenen die in droeve omstandigheden verkeerden. Hij was altijd bereid om zieken te bezoeken. Gaan we naar de reformatie. Ook de reformatie heeft het grote belang van het huisbezoek gezien en daar alle nadruk op gelegd. Calvijn heeft als de grote organisator in de confessies die door hem of onder zijn invloed zijn opgesteld, duidelijk doen uitkomen dat het herderlijke werk bestaat in meer dan alleen het woord bedienen. In de Zwitserse confessie van 1566 vinden wij verschillende opmerkingen over de verzorging van de zielen. Ook de formulieren van de bevestiging van dienaren van het woord en van de ouderlingen gaan uit van de noodzakelijkheid van bijzondere zorg. Zo wordt in het formulier tot bevestiging van ouderlingen gezegd dat het hun ambt is met de dienaren van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Vlijtig op zich te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi, maar ook in het vermanen, dat is onderwijzen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Ook onze vaderen hebben grote waarde gehecht aan het huisbezoek. Het is opvallend dat op kerkelijke vergaderingen vaak over het huisbezoek is gehandeld. We gaan er nu uitvoerig op in. Maar wij denken aan het convent van Wezel in 1568, de synode van Dordrecht in 1574 en 78, de synode van Middelburg 1581 en de synode van Den Haag 1586. Ook een man, bekend in uw midden als Fuchsius, spreekt breedvoerig over het huisbezoek. Wat is huisbezoek? Uit het genoemde is duidelijk dat de kerken in de loop der eeuwen steeds doordrongen zijn geweest van de noodzaak van huisbezoek. Dat hoeft ons niet te verwonderen als we letten op wat huisbezoek is. Huisbezoek is ambtelijke arbeid. Die bedoeld is, we zeiden het al, tot welzijn van de gehele gemeente. Huisbezoek is dus absoluut nodig. Het is belangrijk dat een predikant zijn gemeente kent. Maar we weten dat een predikant al zoveel te doen heeft, zoals bijvoorbeeld preken, catechese, ziekenbezoek en vergaderingen. Daarom is het belangrijk dat ouderlingen de herder en leraar bijstaan, maar Fuchsius zegt dat het contact tussen predikant en gemeente nooit mag worden verbroken. Het huisbezoek is dus ook voor de ouderlingen een zeer voorname taak. Tegelijkertijd wil ik het onderstrepen dat uiteindelijk een herder en leraar zijn gemeente behoort te kennen. En dan sta ik hier als een schuldige predikant met een gemeente van meer dan 800 mensen. En waar je niet aan toekomt, helaas door ziekte, nood en zorg, is mijn weektaak meer dan gevuld. En mijn vrouw zegt wel eens, je moet heel wat aan de hand zijn en dan komt de dominee En ja, ik vind het wel eens jammer dat je bij de normale gezinnen bijna niet komt. Vorige week had ik op een dag 8 gesprekken. En dat was heel intensief. En dat waren allemaal gesprekken van mensen in nood. Echtscheidingsproblematieken en nog veel erger enzovoort. Dus daar moeten we ons ook in deze tijd helaas veel mee bezighouden. Waardoor ik me ook schuldig voel dat je te weinig in de huizen komt bij de gezinnen, bij al de gemeenteleden waar uiteindelijk er niet zoveel nood is, maar waar mensen wel zijn met zielenraadsels en vragen. En soms ook waar je als herder en leraar ook onderwijs krijgt van mensen, ook uit het geestelijke leven. Wat is nodig voor het huisbezoek? Nou, ambtsdragers moeten goed op de hoogte zijn van de gezinssituatie. Dat betekent, je moet weten waar je naartoe gaat. En het kan zo niet zijn dat je in de auto nog vraagt aan elkaar, weet je nou wel naar welk gezin we gaan en hoe zit het nu, hoeveel kinderen hebben zij en wat doen die kinderen eigenlijk? Nee, wij spreken met mensen en niet tegen mensen. Dat is een heel belangrijk facet wat wij ook moeten onthouden. Het is ook soms wat praktisch, maar ik hoop dat u er ook wat winst mee kan doen. Tijdig de afspraak maken, zodat het gehele gezin indien mogelijk aanwezig kan zijn. Dat is soms moeilijk, want er zijn soms ook jongeren die studeren, elders wonen, maar ook indien mogelijk. Als er dan jongeren zijn die bijvoorbeeld studeren elders, probeer daar ook apart een afspraakje mee te maken, zodat je die toch kan ontmoeten. Bij het tijdstip van die afspraak ook rekening houden met de leeftijd van kinderen. Je kan niet om 9 uur aankomen als er nog kleine kinderen zijn. Daarin moet je ook je verstand gebruiken. Goed op de hoogte zijn van de gezinsomstandigheden. Weten of er bijzondere noden of zorgen zijn in het gezin. Weten hoe de betrokkenheid is bij kerkbezoek, catechese, etc. Laten de ambtsdragers nooit van huis gaan zonder vooraf de knieën te buigen. Om aan de Heere te vragen om getrouwheid en bekwaamheid. Ik ga naar de gespreksonderwerpen op het huisbezoek. Huisbezoek is zielenbezoek of hartenbezoek. Natuurlijk is het onze plicht om te informeren naar de gang van het dagelijkse leven. Laten wij ook onze jonge mensen niet vergeten tijdens het huisbezoek. Ik hoor wel eens geruchten, ik hoop dat het onder ons niet zo is, maar ja, de ouderlingen of de dominee heeft geen woord tegen ons gezegd. Hij of zag ons nog geen eens. Er is niet naar ons gevraagd. Het woord was alleen maar gericht tot onze ouders. Wij konden niet zeggen. Laten we de jonge mensen niet vergeten. Even een pastorale notitie tussendoor. Het geeft niet in welk kerkverband. Pas was er een meisje van 7 jaar. En toen ze vroeg hoe het met haar ging, toen zei ze, mag ik wat zeggen? En toen mocht dat meisje in alle eenvoud vertellen dat ze de Heere lief had. En dat haar hart uitging naar de Heer Jezus Christus, 7 jaar oud. Dus laten we onze kinderen niet vergeten. Belangrijkste is dus, hoe staat het met de verhouding van u tot God, de verhouding van uw ziel. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe is ook de verhouding tot uw naaste? Dat wordt wel eens vergeten. Er zijn mensen die gaan door voor het summa van godzaligheid, maar ze hebben ruzie met iedereen. Hoe is de verhouding tot onze naaste? Dan zijn er ook een aantal zaken nodig. Wordt de Bijbel met regelmaat gelezen? Uiteraard natuurlijk zijn dit maar wat punten die wat vloeiend dan wellicht naar voren kunnen komen. Wordt het openbaar gebed hardop in de huiselijke kring gedaan, wat zo waardevol is? Het hoeft niet mooi te zijn, daar wijzen we altijd op, het hoeft niet lang te zijn. Want de Heere die hoort naar dat piepen en naar dat kirren, zou die ons niet willen horen en verhoren. Hardop bidden, wat kan het goed zijn. Elkaars noden, zorgen, blijde zaken bij de Heere brengen. Welke lectuur wordt gelezen? Ik ben predikant in de gereformeerde gemeente. En wellicht zal het in andere verbanden niet beter zijn. Tenminste de gemeente die ik tot heden gediend heb. Maar het lijkt toch wel of het wat meer wordt de ontlezing. En dan hoor je inderdaad wel, er zijn goede zaken. Bijvoorbeeld mensen kijken wel de filmpjes op YouTube van geloofstoerusting. Kort. Soms met hele mooie onderwerpen. Er wordt veel gedeeld, ook via de social media. Maar lezen we nog wel eens een boekwerk. Een boekwerk waar ik mee bedoel, lezen we nog iets van de Puritijnen. Bijvoorbeeld John Bunyan, John Owen, Erskine of diergelijke schriften. Lezen wij nog wel eens echt een theologisch werk? En tegenwoordig zijn die ook in de wat vereenvoudigde versies. Ze zijn weer soms hertaald. Heel mooi. Ik denk aan het prachtige werk bijvoorbeeld van John Bunyan, wat nu hertaald is door professor Baas. Christenreis, Christinnenreis, met de prachtige aantekeningen. Hij heeft dat geweldig mogen doen, waardoor het weer leesbaar is. Nou, lees eens zo'n boek. Dat is zeer waardevol. Mijn ervaring is, en dat is niet bij iedereen gelukkig, maar ik heb het wel meegemaakt. Leest u wel eens? Ja, natuurlijk. Op zondag lezen we wel eens een Terdege of een Landleven. Werd ook wel gezegd. Nou, of dat hoort bij de stichtelijke lectuur, weet ik niet. Maar het is maar net wat je eronder verstaat. Maar uiteraard bedoelen wij goed dat u die bladen leest of een ander blad. Maar neem eens een theologisch boekje ter hand. Er is zoveel moois in onze tijd te verkrijgen. Ons land is daarin rijk bevoorrecht. Hoe is de zorg voor het gezin? Welke scholen bezoeken de kinderen? Bezoeken ze ook de catechisatie trouw? Dat moeten we ook weten. Hoe is dat? Wordt er thuis wel eens over de gehoorde preken gesproken? Ik heb wel eens een jongen bij me gehad. En toen vroeg hij, dominee, kan u eens vertellen van hoe het een en ander zit? Ik zeg, joh, maar er wordt toch thuis wel eens bij jullie over gesproken? Dominee, er wordt nooit zondags na de diensten over de preek gesproken. Een gezin van onverdachte snit. Maar ik schrok ervan. Er wordt nooit nagepraat over de preken. Ik weet het niet. Ik heb zoveel geloofsvragen, maar er wordt nooit over gesproken. Heel belangrijk wordt er wel eens over de preek nagesproken. Wel eens iets onderzocht. De Bijbel met uitleg. Of kanttekeningen of een Bijbelverklaring. Hoe is de onderlinge verhouding in het gezin? En hoe staat het met de moderne media? Misschien al gepasseerd station, maar wel heel belangrijk om elkaar erin op te scherpen en toe te rusten. En ik besef dat dat een heel groot en breed terrein is. En we zijn er niet meer mee klaar. Ook niet met onze jonge mensen, zoals dat wel werd afgedaan altijd. Van ja, nou dat hoort nu eenmaal niet. En dat zijn we niet gewend onder ons. Jongeren verwachten Bijbelse antwoorden gefundeerd vanuit de schrift. Dat zijn zomaar wat onderwerpen. Uiteraard zou dat wat uit te breiden zijn, maar zomaar wat pennenstreepjes. Het huisbezoek dient altijd te worden afgesloten met schriftlezing en gebed. Er is wel eens ook geopperd, een ja, ook een mooie gedachte misschien. Ik wist er precies geen antwoord op. Waarom doen wij in onze kring nou niet het huisbezoek beginnen met schriftlezing en gebed? Dat zou ook een mooie gedachte zijn. En tevens eindigen met het woord en gebed. Het is belangrijk dat tijdens het huisbezoek onderwijs uit het woord wordt gegeven. Ik heb dat met een hoofdletter onderstreept. Het woord. Niet mijn woord, maar het woord. Niet de bevinding van de ambtsdrager mag centraal staan. Of zo leert nu eenmaal Gods volk het. Of zo wordt het onder ons geleerd. Niets is zo schadelijk voor mensen, zeker voor jonge mensen, als maar met de eigen bevinding naar voren komen. Alzo zegt de Heere. Dat is onderwijs vanuit de schrift. Wel mag natuurlijk op een gepaste tijd en op een gepaste wijze een illustratie worden gegeven uit het eigen leven. Tijdens het huisbezoek is vooral luisteren heel belangrijk. Maar wat is luisteren moeilijk? Wat is luisteren eigenlijk? Luisteren is intensief bezig zijn, opnemen en verwerken wat iemand zegt. Luisteren is mensen uit laten spreken. Luisteren is eigenlijk een werk van het hart. Ik heb hier zomaar iets neergeschreven over luisteren. Maar wat is dat moeilijk voor ambtsdragers, vooral voor dominees helemaal? Want we zijn zo gewend maar te praten, te spreken. Maar wat kan het goed zijn om stil te zijn? Wat heeft nu de ander te zeggen? We mogen niet zomaar bevooroordeeld naar iemand toe gaan. Ook al ziet iemand er wat anders uit als wij gewend zijn. Heeft iemand misschien een iets andere ligging als wij wel zouden willen of verwachten. Maar en dan gelijk al ja, oordelend ja, iemand zegt wat. Oh ja, maar luister. Voordat wij iets zeggen of onderwijzen vanuit de schrift. Luisteren, luisteren. Heel moeilijk. Maar dat zou heel veel oplossen en beschadigingen in mensenlevens voorkomen. En wat kan het leerzaam zijn, ook voor ambtsdragers, voor een dominee ook, om te luisteren naar mensen. Ik ben met heel wat mensen in aanraking gekomen. En ja, ook mensen met allerlei liggingen en liggingsgeschillen misschien. En dan kwam je wel eens bij mensen ook waar ik wel eens dan zondags over was. En dan hoorde je wel eens verhalen van anderen die als je daar naartoe gaat. Maar die mensen zijn wat evangelisch getint enzovoort enzovoort. En dan luister je maar. En wat kreeg je soms? Ja, maar soms was er een klein nuanceverschil. Maar wat kreeg je soms mooie gesprekken. Als het ging over de kernzaken van Gods woord. En bovenal de liefde tot Christus. En zijn dienst. Dus luisteren. Wat heeft iemand te zeggen? En wanneer er vragen worden gesteld op huisbezoek, doet het niet gelijk af van nou dat zijn maar bedwetens. Of dat is vijandschap tegen de bevindelijk schriftuurlijke prediking. Of dat is een aanval op mij gericht of op de ambtsdragers. Luisteren. Het kan ook tot welzijn zijn van de gehele gemeente. Ambtsdragers komen in aanraking met verschillende soorten gezinnen. Gezinnen die graag vrijblijvend een monoloog van de ouderlingen horen, of predikant die meegaat. Wij zijn allen van God afgevallen en God moet mij bekeren. Gezinsleden die niet persoonlijk benaderd willen worden. U kent dat wel. Soms niet doorheen te breken. Helaas. Een soort schild hebben ze gebouwd. Gezinnen of personen die met allerlei verhalen van algemene aard komen, of over een godvrezend voorgeslacht. Die heeft de Heere gevreesd en die enzovoort. En dan kunnen ze een heel gedeelte mee vullen. En een soort, ja, ook afweer van kom niet te dichtbij, want ja, ik heb helemaal niets, maar ik kom toch wel uit een godvrezend geslacht. Of het komt ook voor, ik hoop niet dat u dat bent of meegemaakt hebt, van dat de hele avondmaalstafel langskomt. Dat mensen iedereen oordelen, veroordelen en zich daarmee bezighouden. Dat kan ook. En dan, want u zegt, ja, je eindigt zo in het mineur. Nee, er zijn gelukkig ook gezinnen. Of jongeren, ouderen, alleenstaanden. Waar goed gesproken mag worden van de Heere en zijn dienst. Wat zijn ambtsdragers verblijdt. Als ze mogen horen van ritselingen van het genadewerk. Van overtuiging van zonde en schuld. Maar ook als er iets geopenbaard is van het leven in de Heere Jezus Christus. En wat is het dan ook voor ambtsdragers belangrijk dat zij kleine plantjes niet met mijlslazen vertrappen. Of met een meetlint te werk gaan. Maar laat de groei en de bloei en de oprechtheid over, de broeder heeft het gelezen, aan hem die de hartenkenner en nierenproever is. En al is het een klein plantje, een geloof als een mosterdzaadje, dan zal het uitgewerkt worden. Wat een blijdschap als mensen door mogen breken en ertoe mogen komen om de dood des Heren te verkondigen. Wat een blijdschap als gemerkt mag worden dat er een actief betrokken is en zijn is bij de dienst van de Heere. We gaan besluiten. En wil het volgende nog opmerken. Huisbezoek is echt geen huisbezoeking of huiszoeking. Nee, maar zielenbezoek of hartenbezoek. Van groot gewicht voor ambtsdragers en bezochte gezinnen of personen. Ambtsdragers komen in de opdracht van Christus en niet uit zichzelf. Ambtsdragers moeten zich dat goed bewust zijn. Zij staan in dienst van de kerk en de gemeente. Het zijn dienaren van God die zijn wil en raad moeten doorgeven. Dat bepaalt de positie van ambtsdragers in de gemeente. Dat geeft ook het gezag aan. Het zijn geen bestuursleden die als zodanig ter verantwoording kunnen worden geroepen. Zij zijn verantwoordingsschuldig aan de Heere en zijn gemeente. Huisbezoek wordt nogal eens ervaren als officieel en vormelijk opgelegd, waarbij mensen zichzelf niet zijn. Vergeet het niet. Christus komt tot de gezinnen. Ook tot de enkeling, de alleenstaande, alleengelatene misschien in dit leven. Door middel van de ambtsdragers. Dat is niet zomaar iets. We moeten ons dat terdege bewust zijn. Als leden die huisbezoek ontvangen. En als ambtsdragers die huisbezoek afleggen. En ik hoop ook dat de gezinnen of de enkeling ook biddend, verlangend uitzien naar het huisbezoek. Huisbezoek, het is waard om er samen over te praten. Het zou een verarming zijn als we dat zouden moeten missen. We moeten ons bewust zijn van de betekenis ervan. En de Heere geven dat gehoord mag worden. Daarvoor is huisbezoek, dat is het uitzien en verlangen, dat is het doel. Van de grote werken van God onder jongeren en ouderen. Dan wordt huisbezoek hartenbezoek. Dank u voor uw aandacht. Ik stel voor om er straks ook nog wat over door te spreken naar aanleiding van vragen. Misschien mag ik nog een vers laten zingen voordat de pauze zal zijn. Ja? Dan wil ik dat doen door het zingen van Psalm 84, wat met name gaat over de dienst van de Heer. Als het goed is, moet er iets uitstralen van Christus. Van zijn liefde, van zijn dienst, van de blijdschap. Om de Heere te kennen, om de Heere te dienen, dient God met blijdschap, geef hem eer. Als we zo huisbezoek mogen afleggen, zal het afstralen ook naar onze jonge mensen. En dan zullen ze ook mogen ervaren dat de dienst van de Heer een blijde dienst is. En dan zou je er zin in krijgen om God te gaan dienen. Nou, dat is nu de bedoeling. En dat je gaat zien, er is maar één zaak in het leven. Dat we de enige troost met elkaar leren kennen in leven en in sterven. Daarvan gaan we ook zingen uit Psalm 84. Het heimwee, het verlangen van de dichter. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heer. Der legerscharen God zijn mij uw huis en tempel, zang op Psalm 84, vers 1. Alles wordt opgenomen, denk ik, hè? Of niet? Want anders zou ik een hele mooie anekdote hebben, broeder de Visser. Ja. Ik moest in studententijd, werd ik opgebeld door een geachte docent om voor te gaan in de gemeente Geldermalsen. Daar zou onze geachte dominee Mouw, de oude dominee Mouw, voorgaan. En ja, ik was student. En hij had last van duizelingen en ze vroegen dus of ik dan dat waar kon nemen. Ja, dus toen kwam ik daar en ja goed, rond sommige predikanten, daar hoor ik niet bij in de gemeente, is een bepaalde cult, dus met alle respect daarvoor. Dus er stonden busjes en er waren hele gezinnen, ja het was mooi weer en die zaten daar in het gras zo te picknicken, koffie erbij en broodjes. En die hele kerk zat echt vol Geldermalsen, het is een grote kerk. Ja, en echt een zwarte massa, met alle respect. Dus, ja, toen moest ik daar natuurlijk, en als studentje, pas begonnen. Dus ja, ze zeiden, wil u het? Ik zei, nee, dat doe ik niet, broeders, jullie moeten dat aankondigen. Dus ja, inderdaad, het werd aangekondigd dat in verband met omstandigheden student van Rijzenwijk dan vanavond zal voorgaan. En echt, ik zag inderdaad twee banken, die mensen nog twee demonstratief zetten. De petjes op en daar gingen ze. Dus, toen moest ik nog beginnen. Dus jullie begrijpen, de angst zit er altijd nog in als ik wat lege plaatsen zit. Dat...
Maar die konden dan wel een huisbezoek.
Ja, juist. Juist. We danken u wel voor de vragen die er gekomen zijn. Ik zal per vragen proberen wat voor te lezen. Wordt er niet te veel in de gezinnen gezwegen over de preek? Omdat de gedachte heerst, als je niet bekeerd bent, moet je je mond maar houden. Nou, vooral de oudere generatie, moeten we heel eerlijk in zijn. Ik denk dat bij de oudere generatie die gedachte heel veel heerste van... er moet wel iets bijzonders zijn uiteindelijk om je mond te openen en over de schrift door te spreken. Anders leek je wel al snel wat evangelisch, zeg maar, over te komen. Juist in onze tijd vind ik het heel positief dat de jongeren zo open zijn. Echt, ik ervaar de openheid van jongeren. En het is ook beschamend vaak dat ze juist begeerig zijn om de schrift te openen. En aan schriftonderzoek te doen en ook te horen en ook na te spreken over hetgene wat ze gehoord hebben. Dat is juist heel positief en ik hoop dat jongeren dan het voorbeeld geven in het gezin om toch het gesprek gaande te maken en gaande te houden. Dat zou heel positief zijn. Maar juist het spreken kan zo goed zijn, naspreken. Wat heeft de Heer nu tot ons gezegd? Wat heeft hij te zeggen? En wat betekent dat nou in ons leven? En missen wij dat nu nog, dan is dat een aansporing om juist te zoeken en te mogen vinden. Is er iemand die daarop in wil haken? Heel mooi als er een dialoog ook is vanavond. Achterin, ja mevrouw. Er zijn ook inderdaad psychologische factoren, ben ik helemaal met u eens. Die mevrouw die vraagt ook van, er zijn heel veel oudere mensen die hebben de oorlog meegemaakt, watersnoodramp inderdaad, en waardoor ze wat zwijgzaam zijn geworden. En inderdaad, dat kunnen factoren zijn die meespelen. Hè. Maar ik geloof toch dat het klimaat vroeger... toch wel meer was van, ja, je komt het veel tegen bij oudere mensen. Daar spreek je niet zomaar over. Er moet wel heel iets bijzonders zijn. En ook toch wel het aspect, ja, niet bij alle oudere mensen, maar je komt het nog wel eens tegen. Ja, God moet het doen. Misschien als het nog eens mag gebeuren, ja, dat is een wonder. En ja, als het niet gebeurt, ja, is ook al tegen me gezegd, dan ga ik verloren. Dan zeg ik, ja, weet u nou wel wat u zegt? Want dat is, wat je nu zegt, dat is zo ontzaggelijk aangrijpend. Maar je vindt dat nog eens bij oude mensen, deze gestalte helaas. Niet bij allemaal gelukkig. Je komt ook uitziende en verlangende mensen tegen, gelukkig wel. En ook voor die mensen die wat verhard en verstard zijn en in traditie soms vastgeroest zitten, is er ook hoop en genade. Ja. En ook soms door de, dat wel, daar ben ik met u eens. Door de omstandigheden, mensen hebben soms... ook in het verleden zoveel armoede, zoveel verdriet, zoveel teleurstelling opgelopen, dat ook een rol speelt, ja. Dat is ontzettend vermoeiend, deprimerend. Je raakt ervan te neergeslagen. Ja, inderdaad. Ja, er was een bevriende predikant. En zei die meneer. En ja, die was op huisbezoek geweest en zo heel de dag door. En dat hij eigenlijk maar één zin was blijven haken, dat er steeds naar voren komt, of mocht het nog eens komen te mogen te gebeuren. Hè? Heb ik dat wel eens gehoord, ja. Ja, mag het nog heil nog eens openbaren. En dat kan tweeënlei, dat kan uit een begeerig hart zijn. Och, daal dat heil uit zin. Dat is anders, dan proef je dat, dan is het, geef mij Jezus of ik sterf. Of ja, de geladenheid en ja, het moet toch van boven komen, inderdaad. Ja, het moet van boven komen. Maar het is ook van boven gekomen. En de dienst en verzoening, wat doen wij daarmee? Dat is, je bent voor 1000% verantwoordelijk. En maandag tegen mijn catechisant zei, niemand, de hel is iets ontzaggelijks. Dominee Peter Butter heeft er een mooi boek over geschreven, of een aangrijpend boek. Maar ja, maar je hoeft niet in de hel te komen. Als je in de hel komt, is het je eigen schuld. En dan laten we het gordijn van de uitverkiezing dicht. En dan hebben we met de geopenbaarde wil van God te maken. En die staat te roepen en te nodigen en te lokken. Zoveel liefde. Calvijn zegt, wanneer de dienst der verzoening recht bediend wordt, dan druppen de tranen van Christus op de zielen. Nou, zijn bijbels. Of gij in deze dag bekende wat tot uw vrede dient. En dan probeer ik ook in de huizen, ook bij dit soort mensen, op te wijzen. Hopen dat het harten verbreekt. Broeder Visser.
Het is inderdaad wat broeder Hobbel zegt. Ook mijn ervaring. Ik ben ook ouderling geweest in de gemeente. En dat je bij oudere mensen kwamen die eigenlijk over dat wonder dat God begint. Eigenlijk zo'n gedachte hadden. Ja. Van ja, ik moet toch wachten totdat God begint. Ik kan zelf toch niet aan het werk gaan. Ja. En dat was vaak aangrijpend dat je bij oudere mensen die soms in de 80 waren, altijd, we zouden zeggen, een kerkbank versleten hadden in Gods huis. Ja. Maar dat ze zeggen, ja, ik heb er mezelf bij neer moeten leggen dat ik verloren zal gaan, voor eeuwig verloren zal gaan.
Ja.
Ja, en ik weet nog dat ik eens een keer bij een mevrouw kwam, die was de man 's nachts overleden. En het eerste wat ze zei toen ik aanbelde en de deur open deed, mijn man is voor eeuwig verloren. Ja, en ik had de zondag daarvoor een preek gelezen in de kerk van Wilfred Floor. Ja. En ik had die man eigenlijk een beetje met ogen gehad. Tranen liepen over zijn wangen. Nou zegt dat op zichzelf niet, maar het was in ieder geval een man die betrokken was op het woord. Maar dan kom je toch tot soms zulke kromme gezegden die niet in het woord van de Heer zijn terug te...
Klopt. Klopt. Je komt soms... Was er iemand die reageerde? Ja, waarom? Zeker. Hij is het zo waard. Het gaat ook niet om onze werken, maar dat zijn lof verteld wordt. Het gaat niet om ons, maar wel om de eer van God. En daaraan verbonden is onze zaligheid. En dan mag je hem groot maken, dan moet je hem groot maken. Zeker.
Ja,
ja. Ik ben een paar weken geleden in het Maxima Centrum geweest. En dat is in Utrecht. En daar liggen allemaal kankerpatiëntjes, kindertjes. En er was een kindje, en we gaan dat verhaal verder voorbij. Ik ben daar geen consulent in die gemeente. Maar dat kind had naar mij gevraagd. Want ik was in die gemeente geweest, daar had ik een gebed gedaan. En ik denk dat dat ook hoger ging als het plafond, zoals ze wel eens zeggen. En ik kon het kind niet vergeten, toen had ze in het ziekenhuis naar me gevraagd. En ik ben op doorreis was ik. En ik denk, ik ga in Utrecht. Ik had natuurlijk afgesproken. En ze wist dat ik zou komen. 10 jaar beenmergkanker. Overigens slaan de kuren goed aan. En toen, ik vroeg aan hoe het met haar was enzovoort. En toen pakte ze zo'n klein sietertje. kind van 10 jaar natuurlijk, zo'n speelgoed ziet er. En dat ontroerde mij. En dan krijg je als doop, nee, krijg je een lesje. U zegt dat net. En toen ging ze spelen, ze lag aan de zuurstof, aan de zondevoeding. En ze had heel de middag geoefend om opent uw mond te spelen. En toen zegt ze, dan zal ik dat spelen. En dan zing u mee. Krijg je als dominee een lesje. Worden als een kind, hè. Heel eenvoudig. En het van de Heere verwachten. Dat mocht ik daar ervaren en zien bij dat kind. Ja, de rijkdom inderdaad. Van het verbond, de doop. De woorden Gods, de belofte Gods. We leven zo arm in onze kring. Persoonlijk. Ontzaggelijk. En daarom ook de duisternis, dat ligt niet aan God. Maar wij verduisteren het woord, wij verduisteren het evangelie, wij verduisteren de belofte van God. En het verbond. Zeg zo. Daarom is er zoveel duisternis in Nederland. Ik ga naar de volgende vraag. Wat gebeurt er wat besproken is? Wat gebeurt er met wat besproken is op huisbezoek? Nou, ik ga het maar even uit van hoe dat bij ons gaat. Er wordt verslag gedaan door de ouderlingen waar ze geweest zijn. Nou, als er vragen zijn, ook geestelijke vragen, dan wordt dat wel gememoreerd. Zeker als daar natuurlijk hele verblijdende zaken zijn over de Heer en zijn dienst. Maar ook wel als er zorgen en noden zijn die verdere aandacht vragen, die worden gedeeld. En zeker ook als er ernstige zorgen zijn, wordt het aan mij ook doorgegeven. En ja, zo doen we toch verslagen van huisbezoeken. Kort, maar weliswaar wordt het altijd gedaan. Uiteraard in vertrouwelijkheid en onder ambtsgeheim. Kan een ambtsdrager die zelf niet aan het heilig avondmaal gaat huisbezoek, hartebezoek doen? Wat een vragen. Ja. Het is altijd een heel moeilijk, maar ook gevoelig onderwerp. Er zijn natuurlijk kringen waarin het gewoon geworden is, uiteindelijk, dat je niet aan het avondmaal gaat, ook weer omdat men heel veel verwacht van allerlei bijzondere zaken. Er kan wel een zekere schroom zijn, ook rondom het avondmaal. En het kan ook zijn dat het de tijd nog niet is van de Heer, dat je ten disch geleid wordt. Dat er wel een uitzien en verlangen is, maar dat daar toch nog niet die doorbraak is door allerlei omstandigheden. Het heeft ook met karakters te maken. Wat is iemands karakter enzovoort. Dat gaat niet buiten het werk van de Heilige Geest ook om. Maar het is een moeilijke vraag. Ik zeg altijd tegen broeders, en dat er zei eens een broeder tegen me, u bent nou de eerste predikant die dat doet. Ik zeg, nou ja, ik ben misschien dan toch wat een apart type. Maar na afloop vroeg ik, ja, de avond was bediening, toen vroeg ik, ja, broeders, jullie moesten blijven zitten. De Heere weet hoe het in jullie hart is. Maar ik hoop zo van harte dat ook de tijd mag komen. Dat jullie ook ten dis geleid worden en dat je God mag prijzen. En er waren broeders die braken echt in snikken uit. Want dat waren ze niet gewend, dat iemand ze daarop aansprak. Dat ze waren blijven zitten. Het moet niet gewoon zijn. En wie weet, zo'n gezegde mag nog eens een extra zet zijn. Nee, niet van een mens, maar van Gods zijde. Om is ook in die nood, dat je zegt, ja, die nood wordt opgebonden. Nou ben ik ambtsdrager, ik moet anderen voorhouden. Voorleven, voorzeggen. Met name onze jonge mensen hebben daar heel veel moeite mee, hè. Die kom wel op huisbezoek. Ja, hoe kan dat nu als je de Heere dient en je houdt dat voor en je gaat dan niet aan het avondmaal? Jongeren kunnen dat niet helemaal bij elkaar krijgen. Dus het moet niet gewoon zijn om aan te gaan, maar het moet zeker ook niet gewoon zijn om af te blijven en dan zelfs een ambt te bekleden. Zijn daar aanvullingen of opmerkingen over? Nee. Oh ja, is dat een hervormde gemeente of een christelijke? Oh ja, is dat hoort waarschijnlijk ook bij de orde dan? Ja, 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 ja. Jazeker, maar ambtsdragers hebben natuurlijk wel een voorbeeldfunctie. En als je nu tegen kinderen enzovoort zegt, ja, het is zo goed om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. En natuurlijk, en dan kan het ook dat verlangen in je hart zijn. Maar uiteindelijk, jongeren kunnen het heel... Kijk, als catechisanten vragen aan mij, dominee, vertel eens hoe God nou in uw leven is gekomen. Dat hebben ze een keer, en dan doe je even de catechisatie. Ik hou niet van verhaaltjes, maar als dat een keer voorkomt, dan ga je dat vertellen. Stel nou eens voor dat ik moet zeggen, ja... Ik hoop nog eens, ja, ik denk toch wel eens dat ik bekeerd mag zijn, maar ja, ik ga het ook heel vaak twijfelen. En zou het nou wel echt zijn in mijn leven? Daar kunnen jongeren helemaal niets mee. Dus dan, en wie weet, ja, is het duister bij mij en donker bij mij en aanvallen van de vorste duisternis? Was u reinig, u zalfie? Ik moet tegen de jongeren zeggen hoe heerlijk het is om met God te leven en met Christus. En nou, dat geldt eigenlijk voor ambtsdragers ook. En dan moet ik daar wel helemaal achter staan. En ja, stel nou voor, wij hebben zondag ook avondmaal. En ik sta te roepen en te nodigen. Het is wel in sommige kerken geweest dat een dominee zei, ja, maar ik neem zelf geen deel. Ja, dat is ons, wat dat doet bij jongeren. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kunnen jongeren niet rijmen. Het is of-of. Je bent een kind van God of niet. En je hoort bij de Heer of niet. Dat is het zwart-wit denken van onze jonge mensen.
Is dat toch
ook de
realiteit?
Jazeker. Jazeker. Ja.
Ik ben niet jong meer, maar ik kan wel niet rijmen.
Maar het heeft ook alles te maken, dat zou te ver voeren. In onze kring koppelen we natuurlijk allerlei dingen los van elkaar. Ja, maar dat zou een andere discussie zijn. Ja. 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 Maar ook kan het wel zijn, hè, ik heb best oprechte mensen ontmoet, ook in kerk aan, en toch mensen die bleven zeggen, maar soms inderdaad in banden gekluisterd. Soms ook veel onkunde. Dat kan ook komen door een hele bewegende, wisselende prediking. De ene dominee spreekt zus, de andere zegt ja, maar pas op. Ja, dat hoe ook een voorbereiding spreekt. Ik heb een zondige voorbereiding gehouden. Komt alle tot mij. Wie vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Maar ja, stel nou eens voor dat je... En toen heb ik gezegd, uiteindelijk ben je allemaal vermoeid en belast. Dat je het niet voelt en ervaart, dat is een andere zaak. Maar je kan natuurlijk ook een hele theologisch exposé op gaan bouwen, wat dat allemaal betekent, dat vermoeid en belast en enzovoort. Nou, dat kan mensen ook weer ontzaggelijk in de nood brengen, zodat ze niet aan de tafel durven te gaan. Die drempel kan zo hoog worden, dat, ja, en dat... Gebeurt dan soms niet bewust, hopelijk. Maar mensen kunnen daar wel mee in de nood komen. Terwijl ze wel oprecht de Heere vrezen. Daar ben ik van overtuigd. Daarom is onderwijs zo nodig, ook rondom de tafel enzovoort. Ja. Eens even kijken wat hier staat. Gesprekken, even kijken hoor. Oh, 8 gesprekken op 1 dag en dan onderwerp waar de dominee misschien geen raad meer weet. Zijn dit mogelijk zaken voor professionals? En dat de dominee tijd overhoudt voor de anderen, zouden het op mezelf gespreksonderwerp. Inderdaad. Het gaat over gesprekken. Ik had een aantal gesprekken op 1 dag en onderwerpen waar de dominee misschien geen raad meer weet. Zou het mogelijk zaken zijn voor professionals? Wees gerust. Als er allerlei zaken spelen. Ik heb allerlei folders in mijn studeerkamer. Ik heb kanalen van spoedeisende hulp enzovoort. Daar verwijs ik naartoe. Ik doe met mensen gebed, pastoraal. Ik open de schrift. Ik luister naar mensen. Maar hij zegt dan wel, u hebt dringend hulp nodig en ik verwijs verder door, inderdaad. Dat is het enige wat je kan doen. Tegelijk pastoraal blijven, rondom mensen blijven staan. Vraag voor dominee van Rijswijk. 1. Vraag, wordt er niet te veel over koetjes en kalfjes gesproken? En is er een verschil tussen ongelovig en gelovig op huiszoek? Waarvoor moet men waarschuwen? Nou, een groot gevaar is inderdaad, daarmee heb ik ook een pennenstreep gegeven. Mensen zijn meesters om uiteindelijk ook allerlei gespreksonderwerpen naar voren te brengen. Soms moet je dat ook doorbreken. Hè? Dus ook om liefdevol, maar wel doorbreken. Van uiteindelijk heb je een uur of iets langer. We komen hier van, hoe is het nu met u? En ik doe dat soms heel radicaal. Ik was eens bij een gezin. En toen hadden alle avonds, ja, die en die. En die heeft oorbellen in. En die heeft dit en die heeft dat. En toen zei ik van, nou gaan we het even omdraaien. Want we zijn op huisbezoek. Als u vanavond moet sterven. Kunt u dan God ontmoeten? Heeft u Christus? Kent u de enige troost in leven en sterven? Want dan kan ik me druk maken om iedereen. Maar heb ik Christus? God zal straks vragen, waar is mijn zoon? Heb je Jezus leren kennen als je borgmiddelaar, als je troost? Nou, dan, je voelt wel aan, dan, dat is niet zo fijn, want dat vinden de mensen, maar dat is wel de kern. Uiteindelijk, elk huisbezoek moet uitlopen op, we zijn hier maar kort, pelgrimage, zeg ik al fijn, hebben we nu de troost, de enige troost in leven en sterven? Heeft u Christus? Dat is het enige. Als ik bij doodzieke mensen kom in het ziekenhuis die nog een paar uur leven, dan ben ik gewend om altijd mijn knieën te buigen voor het ledikant. En dan zeg ik, kunt u sterven? Anders bidden we nog of Christus overkomt met de moordenaar aan het kruis. Dat is de kernzaak. Dan ga ik niet vragen, ja, heeft u dit, heeft u dat? Daar is iemand de doodziek voor. Maar Christus, die kan de scepter van genade nog uitreiken. En dat is uiteindelijk het doel ook van huisbezoek. Daar gaat het om Christus, Christus alleen. En dan is er verschil tussen ongelovig en gelovig op huisbezoek. Je moet goed luisteren naar mensen. En je moet oog hebben voor degene die de Heer al mogen kennen. Om daarnaar te luisteren. Maar ook uitdrijvend, jaloersmakend, heenwijzend naar degene die dat leven met de Heer nog niet kennen. Daar moet je oog voor hebben, ja. Zijn daar verder aanvullingen of opmerkingen over? Zeg het rustig.
Ja, als het gaat om het zwijgen op huisbezoek.
Ja.
Dat kan zijn oorzaak ook wel eens hebben in het geen vertrouwen hebben.
Ja.
Hè, dat is vaak,
ja.
Is vaak ook een geschiedenis.
Ja, zeker.
Dan,
maar dat is een bijzondere zaak, denk ik, waar u op doelt.
Nee, ja. Gewoon, ja. In algemeen,
ja.
Ook
ja, ja. Maar dat is heel slecht.
Ja,
als mensen geen vertrouwen kunnen hebben in de kerkenraad, dat is heel slecht. Want is er geen vertrouwensrelatie, dan voelen mensen zich niet thuis en dan zwijgen ze ook. Dan, als er geen vertrouwensrelatie is, dan zeggen mensen niets natuurlijk.
Daarom vond ik het zo mooi dat hij zei, je moet niet tegen.
Juist, de dialoog, hè. Ik had pas een jongen in mijn kamer, die is nog dooplid. Hij zit zondags in het Feyenoord Stadion. Hij wilde geen contact, maar toen uiteindelijk wilde hij een contactje met me. Dat was goud natuurlijk, dat ik het vertrouwen kreeg dat hij in mijn kamer wilde komen. En op de duur voelde hij zich ook thuis. Ik heb gewoon een bakje koffie met hem gedronken, even naar hem gevraagd. En toen kregen we een gesprekje. En toen heb ik ook in mijn gebed dat naar voren gebracht. En toen heb ik hem ook bedankt, joh, dat je mij vertrouwt. En kom weer terug, want je mag bij mij uithuilen. Je mag bij mij hier woede tonen in een zekere zin. Ook tegen de kerk, maar hier mag je thuis zijn. Hier mag je zelf zijn. Dat is heel belangrijk voor mensen. We hebben nog wel 5 om destijds wil, zou u zeggen. Ja, ja. Dat zei vroeger dominee Meilwijk, daar ging ik als jongen wel eens van de oud-gereformeerde en dan ging hij nog 3 kwartier door. Maar dat zullen we niet doen. Ja. Ja. Hoe vaak moet er volgens u huisbezoek gedaan worden? Meestal gebeurt dat, meen ik, 1 keer per jaar. Ik denk dat het goed is als toch 1 keer per jaar, zeker de gezinnen. Maar soms in grotere gemeentes gaat dat niet, dus 1 keer per 2 jaar. Maar het kan niet zo zijn, ik hoorde ooit van de gemeente, er was in 6 jaar geen huisbezoek geweest bij mensen. Dat kan absoluut niet. Dat kan echt niet. Hoe denkt u over pastoraal medewerkers in een grote gemeente? Daar ben ik een voorstander van zelf. Dat zou, en er is nu gelukkig een kleine opening gekomen voor onze synode, heb ik begrepen. Om ook wat ouderlingen vrij te stellen en eventueel een vergoeding daarvoor te geven. Met name ouderlingen die op de dag kunnen, pastoraal bezoek aan ouderen kunnen brengen. Dat is alleen maar, zou ik zeggen, goud waard. Ja, als dat op die manier kan. Hoe denkt u over het hardop voorgaan van vrouwen? Ik denk dat dat bedoeld wordt in een huiselijke kring. Want we moeten eerst toch nog, we gaan maar niet in op de ambtelijke zaken verder. Soms gebeurt het, mijn vrouw leest ook bijvoorbeeld, we doen het ons de beurt en aan de tafel, omdat ik heel vaak voorgaat in huis enzovoort, dan vind ik het ook heel fijn dat mijn vrouw ook aan tafel leest. Dus wij doen het ook tussen de middag, dan leest mijn vrouw. Ik kan me voorstellen ook in de tijd dat een man er niet is of van huis is, soms een hele week voor zaken, dat een vrouw hardop bidt met de kinderen. Ik denk dat daar geen bezwaar tegen is. Wat kan het goed zijn om te bidden? Ook als vrouw. Ja. Heb ik toestemming om de digitale lezing door te sturen naar bijvoorbeeld mijn kerkenraad? Ja. Nou. Ja.
Ja, ze kijken allemaal naar mij.
Zou die van u zijn, de vis? Ja, u bent wel zo ondeugend om dat te doen. Dat geloof ik, ja. Maar geen bezwaar tegen, hoor. Nee. Ze zullen hem toch niet publiceren in de samenwinning. Nee. Nee.
Ja, valt wel altijd nee. Op dat ze geen preken of weinig preken van u op bijvoorbeeld internet.
Ja.
Ik heb al eens gehoord dat u daar bezwaar tegen gemaakt hebt.
Nou, niet zozeer bezwaar, maar ik ben ooit eens beschadigd geworden daardoor. Daar spreek ik liever niet over.
Nee.
Zijn de voorwaarden die Saulus of Paulus via Titus aan de gezinnen en ambtsdragers stelt niet te hoog gegrepen? Wie kan er dan nog ambtsdrager zijn? Denk bijvoorbeeld aan het gezin van Samuel en anderen. Ja, als je daar naar kijkt inderdaad. Ja, wie heeft een volmaakt gezin? He, ik heb ook kinderen enzovoort. En ja, wie is volmaakt? En zeker niet. Maar God heeft aan de andere zijde de taak niet gelegd op engelen, maar op mensenkinderen. Met al hun fouten en gebreken. En natuurlijk heb ik het ideale gezin ook voor me, ook als domineesgezin. Maar je komt erachter ook, kinderen van een dominee zijn zondige kinderen. En tegelijkertijd moet ook een gezin zichzelf kunnen zijn. Hè, daar ben ik ook voor. En tegelijkertijd probeer je ook als dominee en met het gezin te leven. Voor zover dat kan met vallen opstaan naar het woord van de levende God. En vraag Heere, maak mij bekwaam. En dat is elke dag weer nodig. En wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig voor. En wij dragen de schat in aardevaten. Dus nog zwak, broos, niet volmaakt, maar wel jagen naar. Zou ik het daar vanavond bij, of zijn er nog wat opmerkingen vanuit de zaal, aanvullingen? Daar sta ik ook voor open, rondom huisbezoek, tips voor dominees. Ja.
Nou, we noemen wel over het huisbezoek eerder dat de verhouding goed moet zijn tussen de bevindelijke praat, zo gezegd, en de openen van de Bijbel.
Ja, schriftuurlijk, ja, ja. Dat is een hele, ja, We hebben dat gezegd op huiszoek. Het woord aan het woord. Dus niet de bevinding van de ambtsdrager. Ik heb het zo meegemaakt en Gods volk maakt het zo mee. Dat mag wel eens gebeuren ter illustratie. Maar uiteindelijk hebben we alleen te maken. En daar buigen we ook voor. En de jonge mensen ook. Wat zegt de Heer in zijn woord? Als we zegt de Heer. En deze jongeman stelt de vraag. Hoe moet die verhouding nu zijn? Schrift, bevinding in de prediking. Dat is eigenlijk de vraag. Mag wel, hè? Nog. Dat is een hele mooie vraag. Maar ook moeilijk. Ik heb er wel een visie op. Een persoonlijke visie dan. De bevinding komt op uit de schrift. Wat is eigenlijk het woordje bevinding? Dat heeft een heel apart leven geleid in onze kringen. Dominee C. Haring wijst er terecht op in een van zijn geschriften. Het woord bevinding komen we maar één keer in de Bijbel eigenlijk tegen. Als het is beproefd. Het werk van God is beproefd gebleken. Abraham, hè, beproefd, gelouterd. En het werk van God is beproefd. Je kan het erop aan. Hij is de God van ja en amen. Het is zeker, het is vast. Nou, wij hebben dat begrip even door ook de nadere reformatie, de mystiek ook enzovoort. Hebben wij dat begrip wat verengd naar de persoonlijke allerlei zielservaringen die uiteindelijk de christen ervaart op de weg naar van stadverderf naar Sion. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn, maar heel belangrijk in de prediking is, alzo zegt de Heer, wat staat er nu in het woord? Wat zegt het woord? En vanuit het woord trek je de lijnen naar het hart. Dat is een worsteling voor de prediker. Wat betekent dat in de tijd die wij met elkaar mogen ervaren? Wat betekent dat op het hart gericht voor iedere zondaar uiteindelijk? We kunnen klassificeren. Dr. Brine had er niet zoveel mee op, maar dat laten we verder rusten. Maar uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde nodig, zeg ik altijd. En laat dat, wat heeft hij er nu te zeggen? Wel tegen onderscheiden, zijn hongerende, dorsten, er zijn ook wat hardere mensen enzovoort. Maar wat heeft de tekst nu te zeggen tot ons, tot jou en tot mij? Prediker en luisteraar. En dan moet je er niet dingen in gaan stoppen die er niet in staan. En dat wordt helaas wel gedaan. En dan krijg je soms een heilsweg van allerlei bevindingen. En dan heb je de tekst niet gesproken. En dat is zeer kwalijk. Dus het gaat om heel dicht bij de schrift blijven. Wat zegt de schrift? En de lijnen naar het hart trekken. Ik heb daar een hele mooie lezing over. Ik heb ooit een cursus gevolgd bij professor Basel de Tua over de prediking ging dat. Ik heb aan de professor gevraagd of hij dat nog eens wil herhalen. Uiterst leerzaam. We zaten dan met predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. En hij heeft dat ook allemaal aan de orde gesteld. Hè. Wat is nu schriftuurlijk bevindelijke prediking, trinitarische prediking, prediking naar het hart enzovoort. Maar het gaat niet om wat ik vind, ik meen en ik denk en ik voel zus en zo. Maar alles wat zegt de Heer. En dan kom ik hele vreemde dingen tegen, ook mensen die best vijandig zijn. En die zeggen tegen mij, ja, maar dat heeft u niet gebracht. Ik zeg, dat staat niet in de Bijbel. Ja, maar zo leert wel Gods kerk het. Ik zeg, dat staat niet in de Bijbel. Dat is lariekoek. Daar kan ik niks mee. Alzo zegt de Heer. En Kolbrugge zegt, God maakt zijn volk woordchristenen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Als het niet is naar dat woord, het zal geen dageraad hebben. Dat zie je ook met de zogenaamde vierschaarbeleving. He, die natuurlijk in onder ons best opgaat. En ik laat dat verder rusten. En dat kan zijn dat God op een bijzondere manier je verzekert. Maar Gods gewone gang is heel eenvoudig. Door woord en geest, door middel van de sacramenten te verzekeren van het heil de zaligheid. Zijn daar verder nog vragen over? Maar we zijn afgeweken van het spoor van reformatie, echt. En na de reformatie, de oudvaders, daar vind je niet de loskoppeling van. En wij koppelen alles los. Ik hoor ook eens wonderlijke dingen, dat je dus, kan je nou zalig zijn En als je dan sterft, je hebt wel zondekennis, maar je kent Christus niet. Nee, dat gaat niet. Dat is een dwaling. Maar mensen vinden, geloven het en vinden het prachtig, maar het is een dwaling. Mijn Bijbel zegt, die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, ik bedoel het niet hard, heeft het leven niet. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Er is toch geen zaligheid in mijn zondekennis. Ik zeg niet dat het zonde gaat. Maar het gaat om de kennis van hem die te kennen het leven is. Christus. Daarbuiten is er niets. Die grondslag wens ik te brengen. Zolang de Heer mij in dit leven laat. Dank u wel voor uw aandacht. U meedoen ook en meedenken. En meeworstelen over dit onderwerp. Broeder, wil u nog wat... U bent stil geweest vandaag.
Ja, ja.
Ja.
Ik heb met genoegen geluisterd.
Ja, ja, maar... We kunnen...
Hartelijk bedanken voor de lezing en ook de beantwoording van de vragen.
Ja.
En het gevoel...
Het was mooi.
Even wat u naar voren brengt en daarin tot uitdrukking hebt gebracht. Ik hoop dat we er allemaal wat van geleerd hebben. En
klopt.
Mee mogen nemen.
Klopt.
En u wilt met ons dankgebed en een psalm opgeven en ja. Dan dankgebed.
Ja.
En dan hoop ik nog één opmerking te maken daarna.
Ja, prima.
Maar dat is dat past nou niet op dit moment.
Nee. Als u me niet gaat applaudisseren zoals bij Augustinus, hè. Beste mensen, wat is het mooi dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Christelijk gereformeerd heb ik begrepen. Hervormde mensen, gereformeerde gemeenten. Ja, heel mooi. Misschien nog andere kerkgenootschappen.
Geldermalsen.
Filibet. Oh, Filibet, dat kan ook nog. Uiteindelijk maakt niet uit. Wie we zijn, wat we zijn. We hebben allemaal hetzelfde nodig. En zei hem, en ik ontmoette pas een man bij het tankstation. En dan gaan we eindigen hoor. En hij zegt zo, ik liep zo gekleed. Hij zegt zo, ben je lijkenpikker? Ik zeg nee, dat ben ik niet. Hij zegt nou, je bent toch van de dood? Hij ziet zo'n motorrijder van die tattoos, zo'n Hells Angel. Hij zegt nee, ik ben van het leven. Maar ik ben zo gekleed. En nou, ik krijg een gesprek, ik noem dat 5 minuten gesprekjes. De broeder weet dat wel evangelisatiewerk. En toen kreeg ik, en die jongen. Die de tranen over zijn gezicht. Hij zegt, de praat die je doet, deed mijn oma ook. Maar hij zegt, ja, voor mij kan het niet meer. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Voor mij is er geen hoop meer. Ik zeg, wie zegt dat? Dat staat nergens in de Bijbel. En ik heb hem, hij zegt, zou je een Bijbel willen hebben? Want die had hij niet meer, die las hij ook niet meer. Toen heb ik achteruit de auto een Bijbel gehaald en zegt, lees die. Ik zeg, ik hoop dat God je zegent, joh Heer. Heb je mijn adres? Ik heb er niets meer van gehoord, maar de Heer doet ermee wat hem behaagt. Daar wou ik mee afsluiten, want een wonderlijke ontmoeting. Ja. We gaan met elkaar zingen. Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt en ik hoop... Dat dat voor u en voor jullie allemaal mag gelden. Psalm 119 vers 83.
Thank you.
ik u voorgaan dan in dankgebed. Heer, het past ons aan het einde van deze avond uw naam te erkennen en te danken voor alles wat u schonk. We mochten hier bij elkaar zijn in eensgezindheid, in liefde. En wat is dat groot, ook rondom onderwerpen die het koninkrijk van God aangaan. We mochten er ook over doorspreken, elkaar in het hart kijken. U kent ons, u doorgrondt ons. En dat mag ook een troost zijn. Want u weet de diepste vragen en raadsels van ons hart. En u bent die medelijdende hoge priester in de hemel. Die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Die weet van vragen en raadsels van de diepten van het leven. Om te hulp te kunnen komen. Omdat het waar zal worden, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En u zult mij eren. Heer, heb dank voor alles en vergeef ook onze zonden. Die ons altijd weer aankleeft. En mogen we alle zoals we hier zijn ook vanuit de verschillende kerken u de Heere kennen en lief hebben. We hebben uw woord, dat profetische woord wat zeer vast is. Mogen er acht op slaan. Mogen we leven dicht bij uw woord op gebogen knieën. Mogen we leven uit u en met u. En mogen we in een ondergaande wereld het beeld van Christus vertonen. De liefde van hem uitstralen, in bijzonder ook uw ambtsdragers, maar wij allen. Op de plaatsen waar u ons stelt, niemand kan het leven met u en uit u missen. Heren, deze wereld gaat voorbij in ons leven, maar er is een goed wat nimmer meer vergaat en u wilt het schenken. Wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, uw bloed wast en reinigt van alle zonden, wat een rijkdom, wat een volheid. Denk u aan onze geliefde broeder Giele. Heren, blijf u ook met hem en zegen hem. Stel hem tot een zegen ook bij het klimmen van de jaren. En u hebt zo vaak in zijn leven betoond. En u zult dat doen, heren. En zie, ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Denk aan ons alle, heren. De kerken in Nederland. Verdeeld, verscheurd. Al uw knechten, al uw ambtsdragers. Leer ons elkaar de voeten wassen. Geef ons liefde en ootmoed. En dat we zo in de geest en de gestalte van Christus in zachtmoedigheid mogen dienen. En de naasten mogen redden. O Heere, die wankelt en doden. Ga nu met ons allen in eenzaamheid, in verdriet. In moeite, in zorg, in vraag, in blijde zaak. Waak over ons. En wees ons nabij als ik zal zijn die ik zijn zal. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen. De werken van uw handen om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis en dank voor uw komst.